Goedenavond, dit is de Elektronische Eeuw. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Vandaag het verband tussen presidentsverkiezingen, PlayStations en digitale handtekeningen.
BNR Specials, de Elektronische Eeuw.
Eerst enig nieuws. Deze week is in Las Vegas Bill Gates alvast uitgeluid als boegbeeld van Microsoft. Hij deed zelf een duit in het zakje met een speciaal gemaakte video vol zelfspot. Op zoek naar werk waagt hij zich in een platenstudio.
Big pimpin', I'm Bill G. Big pimpin', yeah, you know me.
Maar Bono is niet onder de indruk. Hij heeft geen vacature.
Bill's always had a passion for music. And as long as it's not my music... I'm fine with that.
George Clooney laat Steven Spielberg weten dat hij Bill Gates niet eens wil spelen.
I know, Steven, I can't play Bill Gates.
En talkshow-host Jon Stewart zit niet te springen om een sidekick.
Hey, I was thinking the last time I was on the show, I thought it was really successful.
Yeah, no, you were great on the show, man. We loved it. It was, although, you know.
Zoals bekend gaat Gates zich wijden aan het opmaken van zijn fortuin van 60 miljard via liefdadigheid. Kent u Will It Blend? Een verrukkelijke reclamecampagne voor keukenmachines waarin alles van dode vissen tot iPods in een blender wordt fijn gemalen.
I love my new iPhone. It does everything. But will it blend? That is the question. Let's find out.
Daar gaat de iPhone en ik verzeker u, hij komt er smeulend uit. Boing Boing TV heeft een leuke variant bedacht. Een video waarin mobiele telefoons worden gefrituurd met spek of zelfs met kauwgom. En het resultaat wordt nog opgegeten ook.
Technology is yummy. Bacon is awesome. Frying is also awesome. And if you imagine frying and bacon and phones, I think that's a recipe for super duper awesome. Oh, this is going to be so good.
Ze eten natuurlijk niet de telefoon zelf, alleen het korstje. En jammer genoeg krijgen we niet te zien hoe de telefoon daaruit vandaan komt. En ook niet of hij het nog doet. Goed, er is een nieuwe dienst, een Nederlandse start-up, waar je telefoongesprekken kunt laten opnemen. Het heet Neemop, of Neemop. En we hebben een account genomen en we bellen via Neemop met een van de oprichters, Erik Teusink.
Met Erik Teusink van Neemop.
Ja, hallo, Herbert Blankenstein, BNR Nieuwsradio. Dit gesprek nemen we op via Neemop, dan weet je dat ook.
Nou, dat is keurig dat je dat van tevoren meldt.
Maar jij bent van Neemop, dus kun jij mij uitleggen hoe dit werkt en waar het voor is?
Ja, Neemop is een internetdienst die als doel heeft om dat je met je eigen telefoon telefoongesprekken kunt opnemen, waarbij je na afloop direct in je mail het gesprek als geluidsbestand ontvangt.
Ja, nou zijn er natuurlijk wel manieren om dat gewoon thuis te doen. Hè? Waarom zou je daar een webdienst voor nodig hebben?
Dat is vrij simpel. Grote bedrijven hebben de mogelijkheid om te investeren in geavanceerde telefooncentrales die dat kunnen. Dat heeft bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf niet en wij ook als particulieren kennen dat niet. Je kunt natuurlijk nog altijd met een ouderwetse cassette recorder met een cassettebandje, met zo'n plaknopje op je horen gaan werken. Maar in de digitale wereld waarin we nu leven kan het allemaal veel beter en makkelijker. En dat kan met Neemop.
Ja, maar hoe moet ik het dan aanleggen om dat ook inderdaad te doen?
Het is vrij simpel. Je moet je één keer aanmelden op onze website. Wij moeten natuurlijk weten wie je bent. Dat zien we aan je telefoonnummer en naar wie we het gesprek moeten sturen. Dat is je e-mailadres. Verdere gegevens hebben we in principe niet nodig. Wij checken dan even door terug te bellen of je inderdaad bent wie je belt en of je e-mailadres inderdaad klopt. En op het moment dat het juist is, dan kun je direct gebruik maken van Neemop. Je belt dan een speciaal telefoonnummer van Neemop, toetst vervolgens het nummer in dat je wilt bellen en opnemen. Wij leggen de verbinding, je voert het gesprek als je dat gewend bent te voeren. En zodra je de verbinding verbreekt, heb je de geluidsbestand in je e-mail staan.
Ja, dus ik bel inderdaad letterlijk via jullie.
Je belt via ons. Wij hangen ertussen. En de ontvanger ziet ook niet dat jij belt, maar ziet geen nummer. Wij geven ook geen nummer van ons mee.
En dan zijn jullie in het bezit van dat geluidsbestand. Hoe weet ik zeker dat jullie daar netjes mee omgaan?
Wij kiezen ervoor om het, zodra het gesprek beëindigd is, het bestand ook direct door te mailen. zodra wij van de provider, van de ontvanger terugmelding krijgen dat het gesprek inderdaad ontvangen is, oftewel dat de e-mail ontvangen is, vernietigen wij ook meteen het gesprek. Dus het is onherroepelijk dat het gesprek bij ons vernietigd wordt. Dus als je zelf niet regelt dat je je e-mail goed bewaart, backups maakt, kun je ook bij ons niet het gesprek alsnog terugvragen.
Zeg, het kost wel geld, hè?
Uiteraard, wij moeten investeren en willen natuurlijk ook iets terugverdienen. We hebben twee varianten. Je kunt bellen via een 0900-nummer. Nou, dat weten we inmiddels allemaal in Nederland. Die zijn relatief duur. Een andere variant die wij hebben en die inderdaad stukken goedkoper is, is het mogelijkheid van opwaarderen. Je creëert wat wij noemen een neemopsaldo. En de lengte van het gesprek wordt verrekend met je neemopsaldo.
Ja, dat is duidelijk. Dus als ik, zoals nu, ik bel nu met jouw mobiele nummer. Hoe zit dat dan, tariefsgewijs?
Je draagt zelf het bedrag af wat je belt voor mobiel nummer. Bellen naar ons in dit geval. En het gesprek wat wij verbinden, in dit geval dus naar mijn telefoon, dat komt voor rekening van Neemop en dat zit verdisconteerd in die 19 cent per minuut. Voor die 19 cent per minuut, daar vindt ook de opname voor plaats. En daarvoor ontvang je ook nog eens het gesprek in je e-mail.
Ja. Nou, nog een laatste vraag. Ik ontdekte op jullie site iets over, dat ging over het wissen van die geluidsbestanden, hè, die jullie dus opzettelijk niet bewaren. Jullie bewaren wel iets anders en dat is een MD5-code. Vertel daar eens wat over.
Je kunt je voorstellen waarom deze gesprekken worden opgenomen. Hè. Heel veel zal worden opgenomen om achteraf als bewijs te dienen. Nou, stel je voor, je staat met een andere partij voor de rechtbank en die partij, je laat je opname horen. Dan zal misschien de andere partij zeggen, ja, maar in deze moderne tijd kun jij makkelijk aan je geluidsopname sleutelen. Die speciale code die wij bewaren, die kan je naast het gesprek leggen achteraf. En op basis daarvan kan je zien of er wel of niet gesleuteld is aan een opname. Dus mocht een rechter twijfelen of er aan jouw opname is gesleuteld, kun je bij ons die code opvragen. En die code wordt naast het gesprek gelegd, die code nog een keer in zich heeft. Is er inderdaad gemanipuleerd in het gesprek, dan is die code veranderd. En dan is het dus aan de verschillende codes te zien dat er mee gesjoemeld is, zal ik maar zeggen.
Ja, dat was Erik Teusink van Neemop. Wij hebben wel gesjoemeld overigens, anders was ondergetekende als interviewer ook in telefoonkwaliteit geweest. Dat ging net even te ver. Maar de stem van Erik Teusink die was in Neemop kwaliteit en dat kon er zeker mee door. www.neemop.nl. Het afsluiten van een account is overigens gratis. Goed, drie Nederlandse onderzoekers die hebben in december bekendgemaakt dat ze de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben voorspeld. De uitslag is geheim, maar de bewijzen zijn digitaal opgeslagen en van een code voorzien, zodat straks in november duidelijk is dat er niet mee is gesjoemeld in dit geval. Merk alvast op dat dit lijkt op wat Erik Teusink net zei over die MD5-code. Hier zitten twee van die drie onderzoekers. Benne de Wege, universitair docent cryptologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En Mark Stevens, promovendus bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En hier zit ook Lex Burger, consultant informatiebeveiliging bij Logica CMG. Alle drie hartelijk welkom.
Goedenavond.
Goedenavond. Ik richt me eerst tot Benne de Wege. Ik hou me niet van de domme dat van die verkiezingen, dat is niet waar. Hè? Hoe zit het wel?
Nou, wij hebben wel degelijk een document waar in staat persoon X die heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen. Mm-hmm. En dat document, als je dat door de MD5 hashfunctie had, waar die meneer van Neemop het net over had, dan komt daar inderdaad de hashwaarde uit die wij nu al gepubliceerd hebben.
Ja, maar dat is niet het hele verhaal.
Dat is niet het hele verhaal. Het hele verhaal is dat MD5 niet zo'n heel erg sterk algoritme meer is. Mm-hmm. Dat betekent dat wij in staat zijn geweest om 12 verschillende documenten te maken die er allemaal volslagen onschuldig uitzien. Met natuurlijk 12 verschillende namen van kandidaten erin.
Ja, kortom, eigenlijk alle kandidaten, hè, hebben jullie maar even papier gezet.
We hebben er een aantal gekozen die op dat moment populair waren. Ja. Ik geloof dat Mike Huckabee er niet bij zit.
Oh, dan maak je die alsnog. Maar ga verder met het verhaal.
Die 12 documenten die hebben wij voorzien van een code die daar is ingebouwd. En die code die is zo slim in elkaar gezet dat die 12 documenten allemaal dezelfde MD5 hashwaarde hebben.
Ja, dus als jullie dit serieus namen en jullie gingen de grap tot het einde doorvoeren, dan kon je in november gewoon het papier trekken waar de naam van de winnaar op stond en zeggen, kijk, precies, maar dit hebben wij voorspeld.
Ja, zo werkt het.
En dat vertelt ons dus dat die MD5-techniek, dat die niet zo geschikt meer is om te gebruiken.
Voldoet niet meer aan de criteria waarvoor die ontworpen is, zou je kunnen zeggen. En ja, dit is een manier om daar grappen mee uit te halen. Nou, dit is dan onschuldige grap, maar misschien zijn er mensen die er minder onschuldige grappen bij kunnen verzinnen.
Ja, komen we straks misschien nog op. Mark Stevens, hoe makkelijk is het nu om zulke, ik zal maar zeggen, vervalste documenten op bestelling te maken?
Ja, ondertussen eigenlijk vrij makkelijk. Eerst kost het ontzettend veel tijd, maanden. Maar recentelijk is het ons gelukt om het tegenwoordig gewoon in twee dagen zo'n aanval uit te voeren.
Dus het is niet zo dat jullie hier nu een heel speciaal makkelijk geval hebben bij de kop hebben genomen?
Nee. Op principe werkt het gewoon in het algemeen. En voor elke keuze die we zouden maken zou het gewoon zo ongeveer rond de 2 dagen kosten.
Ja, ik heb die documenten bekeken. Hè. Dat zijn, het zijn PDF-bestanden, hè, de bekende documentbestanden van Adobe. Die zijn grotendeels wit en er staan dan wat regels tekst op. Hoe zorg je er nou voor? Hè? Want het maken van zo'n hashcode, dat is een berekening. Je laat een berekening los op dat document, hè, op dat digitale bestand. En daar komt dan wat uit. En dan moet je ervoor gaan zorgen dat er voor al die documenten hetzelfde uitkomt. Hoe doe je dat dan?
Ja, in dit geval was de truc dat we... Je hebt een PDF-document en de hash-functie, het algoritme, die gaat dus door het bestand heen lopen. Maar dat doet hij vrij simpel. Hij begint bij het begin en gaat stapsgewijs door naar het eind. En wat wij zorgen is dat redelijk aan het eind van het bestand plaatsen wij wat extra bytes, extra gegevens voegen wij toe. Waarmee we langzamerhand dus de staat die het algoritme bijhoudt, de hash... dat die steeds meer naar elkaar toegepraat worden... totdat ze uiteindelijk dezelfde uitkomst hebben, dezelfde hashwaarde. Ja,
dus je probeert gewoon heel vaak te schuiven met een klein onderdeeltje van dat bestand... tot er net hetzelfde uitkomt.
Ja, tot er precies hetzelfde uitkomt, ja.
Ja. Goed, Lex Borger.
Ja.
Die MD5-techniek, hè? Waar wordt die op dit moment gebruikt? Hoe ernstig is dit wat nu is vastgesteld? Dat je makkelijk vervalsingen kunt maken daarmee?
Nou, het is een heel interessante vraag, omdat het wordt heel vaak wordt nou al op andere algoritmes gebruikt. Maar je kunt dus zeggen van heel veel protocollen staan toe dat je terugvalt naar MD5. En dat kun je dus gewoon afspreken in het elektronisch verkeer. Dan zeg je van nou, ik wil graag in MD5 werken. Dus zelfs daar waar bijvoorbeeld internetbankieren nou afspreken van we gebruiken een goed algoritme, ja, kun je toch zeggen van nou, ik ga een gerichte aanval doen. En dat vergt wel iets meer dan wat hier als voorbeeld is gedaan. Maar gerichte aanval doen waarbij ik MD5 toch gebruik. En als PC-gebruiker weet jij niet echt welk hash-algoritme gebruikt wordt om een handtekening te verifiëren.
Nee, het is wel te achterhalen. Ik heb toevallig zelf nog even gekeken daarnet. Ik heb mijn pagina van internetbankieren, dat is dan toevallig de postbank, heb ik geklikt op dat sleuteltje. Hè? Er is dan in beeld is een sleuteltje, daar kun je op klikken. Als je dan een beetje zoekt, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik vond het wel. Ja. Dan komt daaruit dat in dat geval het algoritme SHA1 is gebruikt. Dat is de opvolger van MD5, hè? Dat is beter.
Dat is beter. Dat is de opvolger inderdaad.
Maar dan zeg je, je kunt soms het systeem dwingen om terug te vallen op MD5. Kan dat ook bij zo'n telebankiersessie?
Ja, waar je naar gekeken hebt is welk hash-algoritme in het certificaat gebruikt is. Wat aan de beveiliging de grondslag ligt. Mm-hmm. Maar er zit dus nog een andere stap bij. Van ergens is er een stuk informatie wat digitaal getekend wordt. En daar begint de hele keten van elektronische handtekenen. En bij die informatie die getekend wordt, die wordt bij jouw PC getekend. En je weet niet welk hash-algoritme daar gebruikt wordt. Want daar heb je geen makkelijk slotje om op te klikken, om dat te inspecteren.
Maar om even door te gaan naar de bottom line, wie moet zich nu zorgen maken?
De particulier moet zich nog niet zoveel zorgen maken. Maar hoe vaker iedereen die een elektronische handtekening laat zetten op zijn computer en... mogelijkerwijs, het is eigenlijk van hoeveel waarde zit er aan die handtekening? Hoeveel waarde komt er straks terug als die handtekening aangevallen wordt in een rechtszaak? Of hoeveel handelsbelang zit eraan? Op het moment dat daar een cybercriminal, een hacker, zeg het maar, wil dat je daar, als het voor hem waard wordt om een aanval op te doen, dan zal hij dat kunnen doen en jij weet niet dat hij dat doet.
Ja, oké, dat is interessant. Ik praat overigens met Bennet de Weger van de TU Eindhoven, met Mark Stevens van het Centrum voor Wiskunde en Informatica en met Lex Borger van Logica CMG over digitale handtekeningen en dat soort zaken. Er is dus een techniek MD5 en die blijkt niet meer te deugen. Bennet de Weger, hoe makkelijk is het nou voor een crimineel, hè, zoals Lex Borger dat nou schetst, om achter zijn pc te gaan zitten en te gaan zeggen, ik zal nu eens eventjes van iemand zijn bankrekening gaan profiteren?
Nou, ik denk dat dat nog helemaal niet zo makkelijk is op dit moment.
Mm-hmm. Dat is dan weer een geruststelling.
Dat is zeker enige geruststelling.
Want wat heeft hij nodig om mij te bedriegen op dat punt?
Wat hij nodig heeft is toegang tot de systemen van de bank. Het probleem namelijk met wat wij op dit moment kunnen, dat is wij kunnen weliswaar twee verschillende documentjes maken die dezelfde MD5-hash hebben. Maar wat wij niet kunnen, dat is bij een document dat wij niet zelf gemaakt hebben en die een bepaalde MD5-hashwaarde heeft, daarbij een ander vals document maken met diezelfde hash. Dat betekent, als wij ons spelletje willen spelen, dan moeten wij als aanvaller de controle over het hele proces hebben. In het geval van de postbank hebben wij dat niet. Ja, we zouden iemand bij de postbank kunnen omkopen misschien.
Ja, maar goed, het is in ieder geval al heel wat ingewikkelder. Mark Stevens, hadden we het net over NameUp. Die hebben dan van een geluidsbestand van mij een hash bewaard, zo'n code. Ik krijg van hun dat geluidsbestand gemaild. Ik ga daaraan zoemelen. Kan ik dan vervolgens het veranderde bestand toch nog weer diezelfde hash gaan geven? Of kun jij dat voor mij doen?
Nou, dat is inderdaad wat Benne ook net zegt. Zodra eenmaal een hashwaarde vastgelegd is, je kan niet achteraf het nog gaan wijzigen.
Nou, dit is misschien een ander geval, want het bestand, dat krijg ik eerst zelf in ongeschonden vorm. Dus ik kan ook die hash daarvan zelf bepalen, neem ik aan. Er zal wel een programmaatje voor zijn. Dan ga ik het veranderen en dan wil ik het weer terug diezelfde hash geven. Kan dat?
Nee, in feite, je wilt het wijzigen en dan toch weer de hash geven die het oorspronkelijk had. En dat is, je wil dus toch weer een specifieke hashwaarde geven. Wat wij kunnen is gewoon aan twee willekeurige bestanden kunnen een klein stukje aanplakken dat ze dezelfde hebben. Maar je richt je niet op een specifieke hashwaarde, maar gewoon dat ze dezelfde hebben. En dat is eigenlijk het fundamentele verschil.
Ja. Dus het soort bedrog dat je hiermee kunt plegen is toch wel beperkt.
Ja, je moet echt op voorhand controle hebben. En ja, inderdaad, dat nog niet de hashwaarde vast ligt, dat is eigenlijk van belang.
Ja. Nou hebben jullie bij dit onderzoek een PlayStation gebruikt.
Zeker weten.
Als computer om de berekeningen te doen die hiervoor nodig waren. Waarom was die geschikt?
Nou, de PlayStation 3 is eigenlijk gemaakt op
Nieuwste versie, hè, van de PlayStation van Sony. Ja,
PlayStation
3, ja.
Ja, die is helemaal gemaakt op de behoeften van de toekomst. En daar zit dus geweldig veel rekenkracht in voor al het grafisch geweld wat het tentoon moet brengen. Maar nou blijkt het dat eigenlijk gewoon de rekenkracht die nodig is, de instructies die nodig zijn om grafisch geweld ten voort te brengen, we ook kunnen gebruiken om de MD5 aan te vallen.
Je kunt die grafische chip inschakelen voor gewone kale berekeningen, zeg maar.
Ja, feitelijk wel.
Ik begrijp dat jullie hadden een derde compaan. Ik ben zijn naam even kwijt.
Arjen Lenstra van EPFL in Lausanne.
Die zit in Lausanne, daarom is hij nu niet hier. Dat hij een nog veel grotere hoeveelheid PlayStations gebruikt voor zijn werk.
Ja, die heeft recentelijk inderdaad een hele grote verzameling PlayStations 3 gekocht.
Want hoeveel waren dat er, Benne?
Nou, het precieze aantal weet ik niet, maar in de orde van 200 ongeveer.
Dus die heeft gewoon een zaal vol staan.
Ja.
En wat doet hij daarmee?
Daarmee doet hij ook cryptanalytisch werk. Dus het kraken van cryptografische systemen. En ik weet niet waar hij op dit moment mee bezig is. Maar er zijn genoeg versleutelingsalgoritmen of hash-algoritmen waar je leuk aan kunt rekenen.
Ja.
Werk zat.
Lex Borger, als consultant informatiebeveiliging van Logica CMG wil ik dan wel van jou weten of de verspreiding van PlayStations over de wereld een punt van zorg is.
Daar heb ik nog niet specifiek over nagedacht. Maar dat is natuurlijk wel. Het zou een zorgpunt kunnen zijn. Laat ik iets anders zeggen. Je hebt een paar weken geleden je Mikko Hiepenen te gast gehad.
De virusbestrijder uit Finland.
De virusbestrijder uit Finland.
F-Secure.
En hij heeft dus aangegeven van er is wel degelijk een opkomende macht van cybercriminals die dus heel georganiseerd, eigenlijk een maffia op het internet. En die, als die met PlayStations van de getalen van honderden dit soort zaken gaan doen, dan zou je dus kunnen zeggen van die kunnen dan ter plekke in korte tijden hashes uitrekenen. En die kunnen dan ook, als ze jouw systeem geïnfecteerd hebben, ter plekke hashes veranderen. Als het eenmaal naar die gradaties gaat, dan kun jij gewoon geen enkele digitale handtekening meer vertrouwen. Want wij weten al dat bij de thuisgebruiker gewoon een groot aantal van de PC's, zonder dat de mensen het weten, geïnfecteerd is met malware.
Ja, moet die techniek MD5, hè, waarvan de heren hier nou de ondeugdelijkheid hebben aangetoond, moet die zo snel mogelijk worden afgeschaft?
Ja.
En er is iets, een alternatief is ervoor, SHA1. Ik heb dat al genoemd, dat kwam ik tegen bij telebankieren. Dat is de opvolger. Ja. Met de toename van rekenkracht, hè, je kunt één PlayStation hebben of een zaal vol. Hoe lang duurt het voordat SHA1 op dezelfde manier wordt gekraakt?
Nou, SHA1 is al zwakker aan het worden. Dat eigenlijk is het advies van SHA1 moet je ze op dit moment niet meer willen gebruiken. Je zou moeten gaan naar de opvolgers daarvan uit de SHA2-familie. Dat is van een sterkte die je nu nog goed kunt verkopen.
Bennet de Weger, jij wou er iets over zeggen?
Ja, SHA1 heeft...
Ik zeg SHA, maar je moet dus SHA zeggen.
Wij zeggen allemaal SHA.
Ga je gang, ja.
Heeft in principe een soortgelijke zwakheid als MD5. Dat is 3 jaar geleden door dezelfde mensen ook al aangetoond. Het is wel een stuk ingewikkelder algoritme. Dus die aanval daarop is nog niet zo sterk als die voor MD5. Dus er is op dit moment nog geen enkele botsing gemaakt. Maar er is nu in Oostenrijk een groep bezig die daar theoretisch werk aan doet en flinke voortgang boekt. En die hebben ook een groot aantal computers aan het rekenen daarop. En wanneer de eerste botsing voor SHA-1 komt, is heel moeilijk te voorspellen. Dat kan morgen zijn, het kan ook nog 3 jaar duren, maar het komt er zeker aan.
Oké, hartelijk bedankt. Het programma is alweer afgelopen. Ik had hier Mark Stevens van het Centrum voor Wiskunde en Informatica, Bennet de Weger van de Technische Universiteit Eindhoven, Lex Borger van Logica CMG. Kijk op bnr.nl/eeuw voor nadere informatie. En kijk ook op eeuw.blogspot.com, want zolang de podcast van de Elektronische Eeuw nog niet werkt, is de mp3-versie van dit programma daar elke keer te vinden. eeuw.blogspot.com. Mail eventueel verder aan eeuw@bnr.nl. Volgende week de $100 laptop, oftewel 1 laptop per kind in de Elektronische Eeuw.